Deze week in de Schaakpodcast.
Dit is het schaakbord waar Max Euwe in 1935 wereldkampioen werd geschoren.
Ja, ik ben, dus, echt, ik ben daar even stil van. Dit is wel echt een reliquie. En het is echt zo mooi bewaard en helemaal intact. Er is geen heel klein oortje van het paard.
Maar dat hoort er dan bij, toch? We zijn heel blij dat we die mochten lenen van het Max Euwe Centrum.
Hiermee heeft hij al Jegin verslagen. Dus,
hiermee heeft hij al Jegin geslagen, ja.
Geweldig.
Ja, tof hè? Hoi, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van de Schaakpodcast. De podcast waar we het hebben over schaken. In de eerste aflevering hebben we een introductie gehad op het schaakspel. En in deze aflevering krijgen we de eerste echte les. Iedere week schrijft er een andere schaakmeester aan om ons die les te geven. En deze week hebben we een verrassende gast. Nick Schilder, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Geen meester overigens, hè, maar ik kan wel wat uitleggen.
Daar gaan we zo meteen dieper op in. Nick, je bent zanger, je bent documentairemaker. Je bent ambassadeur van de Paling Sound en van Volendam. Maar je bent ook ambassadeur van de Schaakbond. Klopt, hè?
Ja, inderdaad. Een paar jaar geleden heeft KNSB me gevraagd om als ambassadeur promotionele werkzaamheden te verrichten. Nu en dan voor de sport. Ik was daar wel blij mee, omdat ik droom er ooit van om een titel te bemachtigen. Om ooit de meesternorm te halen of een meestertitel. Dat zou fantastisch zijn als dat in dit leven nog gaat lukken.
Dat is een doel die je nog hebt.
Maar ook weer niet. Het is niet zo dat ik mijn leven als mislukt zie als dat niet lukt. Dus het is ook niet waar ik te veel van laat afhangen. Maar ik was er op zich wel blij mee. Want nu heb ik toch een soort van titel in de sport.
Ja,
waarmee ik wel naar buiten kan treden. En aan zoveel mogelijk mensen kan gaan vertellen hoe fantastisch en hoe mooi dit spel is.
Ja, mooi. Ik heb 11 korte vragen voorbereid om jou als schaker beter te leren kennen. Het credo voor jouw antwoorden moet zijn mand. Dus zo kort mogelijk. En dan als er leuke antwoorden komen, dan gaan we daarna zo meteen nog even over na praten. Ben je klaar voor?
Ja, ik denk het wel.
Oké. Wie heeft jou leren schaken?
Dat is mijn oom Ben.
Oom Ben. Favoriete grootmeester?
Garry Kasparov.
Waar of niet waar? Schaken is voor nerds.
Deels waar, ja. Niet waar, niet waar. Sorry. Nee, ik moet.
Nee, oké.
Ik wil juist die drempel zoveel mogelijk wegnemen. Maar om er echt goed in te worden, moet je wel wat nerdachtige eigenschappen hebben. Dat wel.
Wat is moeilijker? Mooi zingen of goed schaken?
Goed schaken.
Maakt de zin af. De beste schaker uit Volendam ooit is?
Dat hoop ik ooit te worden. Maar het is momenteel is het. Ik ga nu voor een Jan Tolf en een Veerman.
Oké. Zijn schakers arrogant?
Nee.
Wat is het mooiste aan schaken?
Het mooiste aan schaken is de rijkdom en de historie die verweven is in het spel. En in de patronen in het spel. Want dat is wel wat ik voel als ik het speel. Dan voel ik wel dat het al een spel is wat meer dan 1000 of meer dan 1500 jaar oud is.
Ja. Een stukje historie ook voor ons staan natuurlijk. Dat gaan we zo meteen nog even benoemen. Bullet, blitz, rapid of klassiek schaken?
Momenteel zou ik voor klassiek schaken kiezen. Omdat je daar daar boek je het meeste progressie mee. Snel schaken is wat laagdrempeliger. En is het wat ik vaker doe dan klassiek schaken. Zoals de meeste mensen momenteel. Maar ik moet echt meer klassiek schaken. Wil ik beter worden.
Oké. Okay. Online of over het bord?
Over het bord.
Zanger Paul Simon of schaker Paul Morphy?
Wauw, wat een gewetensvraag zeg. Ik ga toch voor Paul Simon dan.
De hamvraag, hoe slecht is Nick of Simon in schaken?
Hij kent de regels wel en ik heb nooit tegen hem gespeeld. Dus ik denk, als je alleen de regels kent, dan kun je geen goede schaker zijn.
Nee.
Natuurlijk. Maar in potentie zou het wel een goede schaker kunnen zijn. Dus wel, hij heeft, goed
hij heeft wel de ingrediënten om.
Hij heeft goed inzicht, goed concentratievermogen, is heel alert. Dus hij zou best goed kunnen worden.
En wellicht als hij deze podcast luistert en daarna.
Dit is misschien wel wat hem over de streep gaat trekken. Ja.
Ja, laat het hopen. Even kijken. Ja, we zijn natuurlijk dat we een stukje historie voor ons hebben staan. Wat jij er ook mooi aan vindt. Dit is het schaakbord waar Max Euwe in 1935 wereldkampioen werd geschoren.
Ja, ik ben ik ben daar even stil van. Want ik heb niet vaak echt schaken memorabilia. Zo spreek ik het in het Engels.
Ja.
En hopelijk in het Nederlands ook. Heb ik echt voor me gezien. En dit is wel echt een reliquie. En het is echt zo mooi bewaard en helemaal intact. Er is geen.
Ja, cool,
meestal is er wel een heel klein oortje van het paard.
Maar dat hoort er dan bij, toch? Dat maakt het alleen maar mooi. En er staat een kleine bolling in het bord. Maar we zijn heel blij dat we die mochten lenen van het Max Euwe Centrum.
Hiermee heeft hij al Jegin verslagen.
Ja.
Geweldig.
Ja.
Geweldig.
Ja, tof hè. Hey, we zijn hier voor schaakles. En jij hebt als het goed is een les voorbereid.
Ja.
We gaan het hebben over de MORA. En dat is een acroniem. En ja, vertel, waar staat dat voor?
Ja, de MORA, dat is eigenlijk een term. Ik heb nooit op die manier gewerkt. En ik heb het ook nooit op die manier geleerd. Dus ik ben benieuwd wanneer die term is ingevoerd. Dus eigenlijk hoorde ik in de voorbereidingen naar deze podcast toe. Voor het eerst van die afkorting, die best wel handig is. Maar het is dus het midden van het schaakbord. Dan is het ontwikkelen van de stukken.
Ja.
Rokade.
Ja.
En dan ga je aanvallen? Is dat?
Ja, ik moet gelijk zeggen, de MORA is een term van Eddie Sibbingen van het Max Ewe Centrum. En samen met hem hebben we de indeling ook gemaakt. En heel tof dat jij deze les wil geven.
Ja.
Dus ja, het midden pakken, wat betekent dat?
Het centrum van het bord is heel belangrijk, omdat stukken, die hebben, als ze in het midden staan, ik kan een voorbeeld geven van het paard, als dat in het midden van het bord staat, dan zie je dat hij qua mogelijkheden, dan heeft hij 2, 4, 6, 8.
Acht mogelijkheden, ja.
2, 4, 6, 8 mogelijkheden. Ja, ja. Nu niet, omdat er nog wat misstuk op bord zijn. Ja. Maar normaliter, mocht het bord leeg zijn. Als het paard in de hoek staat, dan zie je dat hij theoretisch 2 mogelijkheden heeft waar hij heen kan. Dus dat illustreert al wel aardig dat stukken veel krachtiger zijn in het midden van het bord. Dan hebben ze meer mogelijkheden, meer. Daar gaat er meer power van uit. Zeker bij de long range stukken is dat ook zo. Long range stukken, bijvoorbeeld de loper of de dame. Voor de toren maakt het minder verschil. Voor een dame, maar een dame in het centrum, als wat stukken af zijn en je centraliseert je dame, wordt die dame veel sterker dan als die dame bijvoorbeeld op de achterste rij blijft. Daarom is het centrum heel belangrijk. En dat zie je ook vaak in openingen terugkomen. Dus E4. Nog steeds de populairste openingsset.
Ja, vrijwel dus dat is de geweest. Pion voor je koning. Ja. Als je die naar voren zet.
De
dus koningspion,
ja, klopt. Dus E2, E4. Dat is een zet waarmee je dus de pion slaat schuin. Dus je ziet dat nu die pion controle begint uit te oefenen op velden D5, F5. Dus de velden in het centrum van het bord. En als je als zwart dat. Als je bijvoorbeeld een passieve openingsset zou doen, zoals A6, dus een pion aan de rand, speel je eentje vooruit. Dan heel vaak pakt wit echt het centrum door D4 te spelen.
Ja, de pion dan, voor de koningin gaat dan naar voren. Ja.
Ja, inderdaad, de damepion. Dus dan heb je 2 pionnen naast elkaar in het centrum. En dan zie je dat er 4 velden in het centrum gecontroleerd worden. Het is vaak het doel in de opening. Dus er zijn wel wat uitzonderingen. Er zijn wel openingen zoals de moderne opening. Waarbij zwart dat centrum verwaarloost. Maar dat is zeker als je begint. Zou ik je zeker aanraden om meteen met zwart dat plan van wit te pareren. Dus om meteen met E5 te antwoorden. Dat is de pion dus voor de zwarte koning. Ja. Want dan ontmoedig je wit enigszins om de pion voor de dame 2 vooruit te spelen, D4 te spelen.
Ja, dus je moet zorgen dat jij het midden pakt en dat de tegenstander niet vrij het midden kan pakken. Dus je wil eigenlijk ruimte voor jezelf pakken, zeg maar.
Klopt. Dat is ontzettend belangrijk. En het is meteen handig omdat je meteen een doel hebt in de opening. Vaak beginnende spelers die. Ik geef wel eens workshops. Bijvoorbeeld aan Nielson heb ik een workshop gegeven. Bas Smit is iemand die ik dat wel eens heb gedaan. Heb ik een paar uren. Bleek ook echt getalenteerde schakers.
Oh, ja,
dat is heel
grappig,
ja. En Nielson ook is ook heel erg gecharmeerd van het spel. En hij speelt ook veel online. En dan leg ik dat ook uit. Omdat het ook fijn is als je meteen een doel hebt. Dus je hebt meteen een doel. Wat moet je nou doen in de opening? Nou, probeer het centrum te pakken.
Ja. En stap 2 dan? Hè?
Ja, het ontwikkelen van stukken. En daarin vind ik een beetje een belangrijke les wel. Is probeer eerst je paarden te ontwikkelen en dan je lopers.
Okay.
Heel grofweg. Ik schets het nu heel zwart-wit. En waarom is dat vaak? Als je mij vraagt. Er zijn verschillende redenen voor. Maar wat ik een hele belangrijke reden vind is het paard, als je die naar binnen speelt en dan zo ver mogelijk vooruit. Dus bijvoorbeeld paard wat op G1 staat, speel je naar F3. Heel vaak zijn de paarden op deze posities, dus naar binnen en zo ver mogelijk, dus 2 vooruit en 1 naar rechts opzij voor het paard op B1. Staan paarden het sterkst. Door de bank genomen. Voor lopers is het iets minder duidelijk. Dus lopers die staan soms heel prettig op. Als je die loper bijvoorbeeld in het verlengde van je andere loper zet. De loper op F1 naar C4.
Ja.
Soms staat hij daar sterk. Maar in sommige openingen, bijvoorbeeld Rui Lopez opening. Staat die loper op B5. Doet hij goed zijn werk. Soms dan ontwikkel je die loper gewoon met 1 stapje, door hem 1 stapje diagonaal voor je koning te zetten. En in sommige openingen, wat ook wel eens gebeurt, is. als die pion weg is, dat je hem naar D3 ontwikkelt. Dus voor je dame. Twee vakken voor je dame zet. Twee velden voor je dame. Dus voor de loper is minder duidelijk waar hij sterk staat.
Ja, en soms is het natuurlijk ook als je een loper naar voren brengt en hij wordt direct aangevallen door een pion, dan moet je hem vaak weer nog een keer gaan verzetten. Dus met een paard is het ook, die heeft ook een veiligere uitgangspositie als je die eerste uitbrengt.
Ja, dus dat is
even, even globaal. Dus het ontwikkelen van stukken is dus het actief brengen van je stukken. Dus ja. Je stukken hebben het hier over het paard en de loper. En je brengt hem in het spel en je probeert hem op een plek te zetten waar die voor jou iets kan betekenen. Ja. En waar die door de tegenstander niet direct gepakt kan worden. Dat is een beetje de basis.
Ja, inderdaad. En richting het centrum vaak ontwikkel je dus
richting
ook. Dat zie je ook bij dat paard. Dat ontwikkel je zoveel mogelijk richting het centrum.
Ja.
En dan zijn ook wat veel voorkomende fouten. Ga niet twee keer met hetzelfde stuk spelen. Dus op dit moment zie je beginners nog wel eens. Als deze zet gespeeld wordt door wit deze, nu.
Ja, dus een paard wordt nu gezet.
Ja, paard wordt wit ontwikkelt zijn andere paard. En zwart, die doet met datzelfde paard nog een keer een zet vooruit. Nou, dat is niet handig, want dan had je beter je tweede paard eerst kunnen ontwikkelen. Dus niet twee keer met hetzelfde stuk.
Dus basisregel, als je aan het ontwikkelen bent, probeer eerst je beide paarden en je beide lopers iets mee te doen voordat je te veel fratsen uit gaat halen en hele afstanden gaat afleggen.
Ja, klopt. Dus het ontwikkelen van stukken, dat is simpelweg je stukken zo goed mogelijk in positie brengen.
Ja.
Dat ze op actieve velden staan. En speel energiek vooral, zou ik je aanraden. Speel aanvallend, want daar leer je van.
Ja.
En je mag best wat durf hebben en best wat agressie tonen, zeker als je beginner bent.
En als je nou, je hebt je stukken, heb je in stelling gebracht, dus je hebt ontwikkeld. Dat vinkje is afgevinkt.
Ja.
En vervolgens hebben we dus rokeren. Wat is rokeren of wat is rokade?
Nou, rokade is iets wat, als ik het goed is me wel eens verteld, in het verleden handmatig gebeurde. Dus in het verleden zag je vaak dat spelers de neiging hadden om een koning naar de hoek van het bord te brengen. Omdat koning is natuurlijk het belangrijkste stuk, dat draait het hele spel om. En als je die naar de hoek, zoveel mogelijk naar de hoek brengt, is hij moeilijker om aan te vallen. Dus als je koning centraal is staat, kan hij van meerdere kanten aangevallen worden door je tegenstander.
Ja.
En op een bepaald moment is de zet, de rokade zet in het leven geroepen, omdat zoveel spelers wilden dat. En het is best wel omslachtig om dan die koning eerst vooruit te spelen, dan je toren naar het centrum van het bord. Want je wil hem eigenlijk een beetje op die plek hebben waar je toren staat. Die begint namelijk in de hoek van het bord. En dan, dat kostte te veel zetten. En omdat toch bijna elke speler het wel wil doen, is dus de rokade een best wel iets ingewikkeldere zet om te leren.
Ja.
Je koning speel je twee plaatsen opzij. Dat kan dus naar rechts richting de koningsvleugel en links richting de damevleugel. Dan heet het een lange rokade.
Ja.
En richting de koningsvleugel is de korte rokade. Die speel je twee plekken opzij en je toren haal je daar overheen.
Die zet je aan de andere kant neer van de koning.
Ja.
En dit is de enige keer dat een koning twee vakjes mag, of een vakje mag overslaan als het ware.
Ja, inderdaad.
Okay. En wanneer mag je rokeren?
Je mag rokeren als je je koning in je toren nog niet hebt bewogen. Dus nog niet daarmee gezet hebt.
Ja.
Op het moment dat je niet schaak staat. En ook dat het veld waar je uiteindelijk belandt. Of het veld dat je passeert. Niet onder controle is van je tegenstander.
Oké, dus stel dat ik heb een loper staan. En die heeft zo'n avondslijn.
Ja.
Dat die zeg maar tussen mijn avondslijn van mijn loper. Ja. Staat tussen jouw koning en je toren.
Ja.
Op dit moment mag jij niet rokeren.
Nee, nu mag ik niet rokeren. Want dan theoretisch zou ik een veld moeten passeren wat onder controle is van mijn tegenstander. En dan, dan mag dat niet. En dan heb ik niet het recht op rokade. En het recht op rokade kun je ook permanent verliezen. Als je bijvoorbeeld een zet met je toren hebt gedaan. Of een zet met je koning hebt gedaan. Ja. Kun je aan beide kanten niet meer rokeren.
Ja. Dus als je je koning hebt gezet, mag je helemaal niet meer rokeren. Nee. Als je aan één kant je toren hebt gezet, mag je niet meer naar die kant rokeren. Maar dan is je andere kant staat nog vrij.
Ja,
en de beste tip voor rokeren is dus om de veiligheid van je koning te garanderen. Je wil hem in veiligheid brengen.
Ja, klopt.
En als je een beginner moet adviseren, gewoon 10 van de 10 potjes moet je rokeren, toch?
Ja, dat is wel verstandig.
Simpele regel.
Ja, dat is wel verstandig. Zeker. Een stelling, als ik een willekeurige stelling moet beoordelen, dus ik krijg een stelling voorgeschoteld bij bijvoorbeeld een training, of ik zie een partij van een vriend van me op schaakclub en ik moet die stelling beoordelen, dan is altijd, king safety, noemen ze dat heel kort, veiligheid van je koning, is altijd een belangrijk component daarin. Dus wiens koning veiliger staat, die heeft wat dat betreft een voordeel. Dus dat kan zelfs echt ertoe leiden dat je de stelling staat vrijwel gelijk qua materiaal, qua positie. Alleen jouw koning staat veiliger dan die van je tegenstander. Op dat moment sta je technisch gesproken beter.
Ja.
En het is ook zo dat als jouw tegenstander niet rokeert. Maar dat is eigenlijk een tip voor iets meer gevorderde. Maar die geef ik vast even heel kort mee. Open dan lijnen in het centrum. Dat is een hele belangrijke. Dus offer desnoods dan een pion om lijnen te openen in het centrum. Want dan maak je
een lijnen open in het centrum is dus dat je zeg maar de ander aanvalt in het midden. Dus ja. als je ziet van hey, zijn koning staat nog in het midden. Ja. Dat moet voor jou een teken zijn om zo van nou, dan is de aanval wellicht de juiste weg. Ja. Dat is gelijk een leuk bruggetje. Want de A van Mora staat voor aanval.
Ja.
Nu zeiden ze altijd tegen mij, stel je hebt gerokeerd naar je damekant. Mm-hmm. Dus je koning staat veilig achter de pionnen. Dan als je niet weet met welke stukken je moet gaan aanvallen, kan je altijd je pionnen beginnen. Wat vind je daarvan?
Ja, je kan die pion zitten altijd overwegen inderdaad. En er is ook wel eens, er zijn van die vuistregels die dan bijna altijd opgaan, maar waar altijd uitzonderingen op zijn. Als je niet weet wat je moet doen, push the H of die A-pawn, zeggen ze dan. Ja. Dus dan zet gewoon die pion waarmee aan de kant waarmee je niet gerokeerd bent, zet die twee plekken naar voren. Als je niet weet wat je moet doen. Dat is wel een bepaalde stelregel. Een regel waar ik meer aan heb gehad is, kijk naar je pionnenstructuur. Dus wat je nu bij jou ziet, is dat je bent nu even, dit is even een fictieve stelling, ja. Hè? Want de stelling kan, even, ja. kan in de praktijk niet. je ziet dat je aan de, je bent op de damevleugel gerokeerd. Heel vaak betekent dat je aan de andere kant kun je een aanval gaan voorbereiden. En wat je ook ziet is dat je pionnenstructuur die diagonaal wijst deze kant op. Dus heel vaak zal jouw aanval makkelijker via deze diagonale verlopen richting mijn koningsvleugel toe. Dus dat is een belangrijke indicatie en al een belangrijke voorbode van hoe je uiteindelijk wil gaan aanvallen. Maar wat ik nog een belangrijkere handvat vind dan ga aanvallen is verbind je torens met elkaar. Dat is iets wat op hoog niveau nog steeds wel eens wordt vergeten en waar ik mezelf ook af en toe betrap. Dus je hebt al je stuk ontwikkeld.
Ja, dus de lopers, ja. De paarden en de koningin staan niet meer op de achterste rij. Die staan op een positie waar ze iets kunnen betekenen.
Ja.
En je hebt gerokeerd, dus je koning staat in een hoek.
Ja.
En dan zijn je torens verbonden.
Ja, inderdaad. Dan is vaak is het enige wat je nog even moet doen, waar je aan moet denken, is dat speel je dame even tussen je torens vandaan. Dan zijn je torens met elkaar verbonden. Die bewegen dan wat makkelijker over die onderste rij of die bovenste rij. En die kun je dan makkelijker centraliseren. En in sommige gevallen is het ook belangrijk, ze dekken elkaar. Dus daar loop je wel eens tegenaan op het moment dat je hebt wel eens bepaalde situaties waarin dit is even een hele theoretische stelling. Maar
het wordt misschien te ingewikkeld als we echt stellingen precies. op bord gaan zetten.
Precies, maar je hebt wel eens met penningen te maken dat zwart even zoiets kan doen. Dus nu kun je niet terugslaan met deze pion, omdat je toren ongedekt staat. En op het moment dat jij je torens met elkaar verbonden zou hebben,
dan verdedigen ze iedereen elkaar.
Dan verdedigen ze elkaar. Ja. Dat is even de kern van het verhaal, zonder al te...
Ja, top. Okay, even samenvattend. Pak het midden. Begin daarmee met je pionnen. Zorg dat je controle hebt over het midden. Ontwikkel je stukken. Zet ze op een positie, het liefst richting het midden, waar ze iets voor je kunnen betekenen en waar je wellicht een aanval kan gaan opzetten. Rokeer, zodra er geen stukken meer tussen je toren en je koning staan. Rokeren gaat dus koning 2 naar rechts of 2 naar links. En vervolgens de toren aan de andere kant van de koning zetten. En vervolgens is het gewoon let's play, toch? Dan is het gewoon aanvallen en plezier maken.
Ja, en je torens met elkaar verbinden.
Ja, torens met elkaar verbinden.
Je ziet er snel dat
wordt vergeten.
En inderdaad, wees voorzichtig met... Dat is ook iets wat je in beginners vaak ziet doen. Wees voorzichtig met je dame. Ga niet meteen met je dame op avontuur. Het is het sterkste stuk, maar daarmee ook een heel kwetsbaar stuk.
Ja. Dus, als vuistregel pas uitbrengen als je andere stukken gaan ontwikkelen.
Ja, zou ik wel doen. Je kan wel een zet doen met je dame, maar hou hem een beetje in de buurt van je stelling en ga niet al te veel op avonturen meteen.
Helder. Oké, super bedankt. Dit is de eerste les. Ik denk dat hier mensen mee aan de slag kunnen. Dat ze gewoon de basis hebben, de basisstrategie. Daar heel erg bedankt voor. Maar je hebt nog iets meegenomen. Je hebt een schaakverhaal meegenomen, als het goed is.
Ja, klopt. En het was best moeilijk kiezen. Omdat, zoals we al eerder waar we het al eerder over hadden, schaak heeft een hele rijke historie. Het is een sport naar schatting die al 1500 jaar, of misschien wel duizenden jaren, als je het over de Chaturanga hebt, dat, waar de oorsprong van het spel, wordt het wellicht al duizenden jaren beoefend. En, maar schaken zoals wij dat kennen, echt al heel lang, heeft dus een hele rijke historie, veel verhalen. Het was lastig kiezen. Uiteindelijk had ik wel een leuk idee, ook omdat hij onlangs, op 5 mei, was hij 200 jaar overleden. Dan heb ik het over Napoleon.
Napoleon Bonaparte, ja, die zit in de trailer. Dat was een vervent schaker. Dat is mooi dat je daarover begint.
Ja, dat was een vervent schaker. En ik was een podcast aan het luisteren van Onbehaarde Apen. Van de NRC, zijn wetenschapspodcast. Ja. En die hadden een kleine serie gemaakt over Napoleon. En toen dacht ik me te herinneren. Ja, ik weet nog, toen ik heel vroeger had ik Frits 2 op mijn PC. Dus dat was echt de eerste Frits schaakprogramma's. En er stonden allerlei historische partijen in. En ook partijen van Napoleon. En Napoleon die... Wat wel grappig om te weten is dat hij heel vaak opende met dus een pion voor zijn koning. 2 vooruit, E2, E4. Dus tegenstander opende met E7, E5. En dan speelde hij dame F3. Dus hij speelde zijn dame.
Dus hij overtreedt hier gelijk een vuistregel die we net zeiden.
Precies.
Hij gaat gelijk met de koning in.
Dus in het verlengde daarvan is het misschien goed om te laten zien. Zo moet dat niet. Hij stond bekend als een groot stratege, werd ook wel gezegd. Maar het was niet een bijzonder sterke schaker. Dat niet. Maar
Dat kan naast elkaar bestaan blijkbaar.
Dat kan zeker. En wat ook leuk om te weten is dat Napoleon heeft dus ook ooit tegen de Turk gespeeld. De Turk was een schaakcomputer toen al. Had iemand dus pretenderen dat hij een schaakcomputer had ontwikkeld. Een robot die kon schaken. En dan praat je echt over in de 19e eeuw. Hè. Dus...
Dit is het verhaal van de Mechanical Turk. Dat er daadwerkelijk een kleine...
Het schijnt dus zo te zijn dat een Duitse schaker, Johan Algeier, die zat in die constructie met allemaal spiegels en allemaal andere mechanismen. Zodat die hele sterke schaker kon zien wat er op het bord gebeurde. En aan de hand daarvan die zetten kon uitvoeren. Dus het was eigenlijk een illusie. Toen bestond er, voor zover ik weet, nog geen enkele computertechniek. Dus ook die paden kruisen weer. Natuurlijk is ook, natuurlijk, er is ook veel over geschreven. En dat is ook een mooi historisch verhaal. En wat ik een heel mooi verhaal vond was... Napoleon wilde met zijn leger van 500.000 mensen... wilde hij Rusland binnenvallen.
Ja.
En die paste toen ook al de tactiek van de verschroeide aarde toe. Dus die staken alles in brand. En op het moment... eerst leek die... veroveringstocht veelbelovend. Maar op het moment dat ze bij Moskou aankwamen, er was niks. Die stad was helemaal afgebrand en alles wat ze tegenkomen was afgebrand. Dus ze moesten zich terugtrekken. En tijdens die terugtocht moesten ze allemaal Russische charges afslaan. En hun leger is echt daardoor gedecimeerd geraakt. Dus op een bepaald moment hadden ze nog 34.000 manschappen over. En
pionnen.
Zo zou je het kunnen zeggen. En Alexander Petrov, dus van de Petrov-opening, is een bekende opening die nog steeds gespeeld wordt op hoog niveau. En die kun je ook zeker als beginner spelen. Dat is dat je eigenlijk je hebt een koningspion gespeeld, zwart speelt die koningspion 2 vooruit. Wit speelt het paard naar binnen, zoals we net verteld hebben, bij die ontwikkelingsset. Zwart doet, die spiegelt het eigenlijk.
Ja.
Dit is de Petrov-opening. En Petrov die heeft eigenlijk geïnspireerd op die... Die Russische op Napoleon, die dus moest terugtrekken weer helemaal naar Parijs, heeft hij een studie heeft hij gecomponeerd. En daar begint de Zwarte Koning. Die begint op het veld G8, als ik het goed heb. Ik heb het even uitgezocht, hè, omdat het moeilijk was uit mijn hoofd te leren.
Het wordt wellicht lastig voor de luisteraar om een specifiek te volgen. Maar we hebben dus een Russische...
De Zwarte Koning die begint eigenlijk helemaal in het witte kamp. Op het veld... Ik moet het even goed zeggen voor de puristen onder ons. Op B1. Dus hij is in Moskou. Hij is echt in het kamp van zijn tegenstander. En dan is die studie is zo gecomponeerd dat de zwarte stukken die jagen hem helemaal terug naar het veld G2. Dus naar
de andere kant van het bord.
Inderdaad, helemaal naar de andere kant van het bord. Waarbij hij weer helemaal terug naar waar hij vandaan komt. En daar wordt hij uiteindelijk mat gezet. En voor Russische scholieren is het nog steeds verplichte leerstof.
Dus het is eigenlijk een soort klein theaterstuk op het schaakbord. Ja. Gebaseerd op de afgang van Napoleon.
Ja, dat is wel mooi. Omdat zo'n voorbeeld illustreert voor mij ook. En ik denk dat het Petrosian was die dat voor het eerst zei. Maar meer schakers hebben dat wel onderschreven. Dat schaken is kunst, wetenschap en sport in één.
Ja.
En die disciplines die ontmoeten elkaar op het schaakbord. En dit is zoiets waarbij echt heel helder... Ja, soms is een studie bijna, of een probleem wat je dient op te lossen, is soms ontroerend mooi.
Ja.
En nu, dit is echt een heel concreet voorbeeld van ja, een studie die is in dat patroon en dat wat je ziet ontvouwen en die gebeurtenissen op het schaakbord zijn geïnspireerd op een historische gebeurtenis. En daar zijn er niet veel van overigens. Dus des te mooier vond ik dat.
Ja, tof.
Om dat
mee te nemen. En sowieso, wat ik bijzonder vind, is dat je dan potten kan naspelen die Napoleon heeft. Dit is dan een pot die is gebaseerd op zijn veldtocht.
Ja.
Maar je kan dus gewoon een pot van Napoleon naspelen. En dan kan je ook zien van, nou, hier maakte hij toch al een redelijk domme fout. Die had ik niet gemaakt. Dus wellicht had ik beter kunnen schaken dan Napoleon. Dat zijn wel, ik vind dat leuke dingen om over na te denken.
Ja.
Tof, dankjewel. Tof verhaal. Ja, dan hebben we nog het laatste. En dat is bindend advies, noemen we dat. Heb jij een tip of bindend advies waarbij beginnerschakers die ze moeten toepassen? Waarom zeg je nou van?
Nou, oké, mijn bindend advies is, en daar komen we terug op iets waar we het in het begin van deze podcast over hadden. Iedereen moet een keer online geschaakt hebben in zijn leven. En iedereen moet een online account aanmaken. En
verplicht.
Dus verplicht. Omdat waarom ik zo getriggerd werd door de aanvraag van KNSB van wil je inzetten om die sport te populariseren, is dat er heel veel misvattingen over het spel zijn. Dus het wordt vaak gedacht, ja, het is heel ingewikkeld of je moet er heel slim voor zijn. En ja, om heel goed te worden inderdaad, zal dat deels waar zijn. Maar om er plezier aan te beleven, is dat zeker geen vereiste. Je kunt die regels in misschien een half uur kun je ze leren. En misschien moet je
25 minuten.
Ja, 25 minuten inderdaad hebben wij erover gedaan. En dan al kun je zien, oh, wat is dat eigenlijk een interessant spel? En wat is dat eigenlijk leuk? Dat heel veel gezelschapsspellen, die hebben toch een bepaald gelukscomponent. Daar komt of het is net welke kaart je trekt, of het is net op welke aantal ogen dat je gooit met de dobbelsteen.
Ja.
Dat wat je lot bepaalt. En in het schaakspel is het voornamelijk vrijwel helemaal je eigen effort.
Het is of je trekt wit of zwart. En dat is ook het enige gelukselement dat erin voorkomt.
Ja, het is wel zo dat er altijd wel een beetje geluk bij komt kijken. Omdat je nooit alle mogelijkheden kunt overzien. Ja. Is het ook soms dat je...
En soms is je tegenstander iets niet dan natuurlijk.
Ja, dat
is
inderdaad. Dat speelt ook mee. Ja. Dus dat is wel eens. Maar ik denk van alle spellen die je en sporten die je kunt, denksporten die je kunt uitoefenen, dat schaken het meest zuiver is. En ja. wat dat betreft. En dat is iets wat mij enorm aanspreekt. En daarom is het ook het voor je persoonlijke ontwikkeling geweldig. Omdat je uiteindelijk moet je na een nederlaag of na een blunder, zul je moeten dealen met je eigen falen. En dat heeft mij mentaal wel veel sterker gemaakt.
Mooi, oké. Iedereen moet een keer een pot online hebben gespeeld. Dus heb je nog een tip waar ze dat moeten doen? Wat is jouw favoriete schaaksite?
Ik gebruik Chess24 en ik gebruik chess.com. Dus een beetje om en om. Dat zijn allebei hele degelijke, hele grote sites met hele goede interfaces, goede platformen. En
de kans is er dat als ze een account aanmaken en ze oefenen goed, dat ze op een gegeven moment een potje tegen Nick Schilder spelen.
Dat, we kunnen tegen elkaar ingedeeld worden, maar okay. dan moet je wel gevorderd zijn natuurlijk.
dat ga je de eerste jaren nog niet, hè? Nee, dankjewel. Dankjewel voor de les, voor je verhaal, voor je bindend advies. En jullie bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 2 van de Schaakpodcast. Volgende week aflevering 3. En dan hebben we Toby Kooijman te gast. Toby is cabaretier en schaaktrainer. En we gaan het hebben over de kassa-methode. Dat gaan we volgende week vertellen. Tot dan. Je moet nog abonneren, of liken, of delen met je vrienden. Of doe het allemaal. Doe maar allemaal.